Lieve broeders en zusters, goedemorgen. Fijn om hier weer in Bunschoten te zijn. Met elkaar samen te komen. En geweldige liederen te zingen om ons hart echt op God te richten. En het is voor mij echt een voorrecht en ik hoop voor u ook dat we ook elke keer het levende woord van God mogen opendoen. Pas op, het is een levend woord. En ik bedoel niet zozeer mijn woord, maar wel Gods woord. En het verandert onze levens. En ik hoop ook dat dat vanmorgen de uitwerking zal zijn van wat we met elkaar gaan overdenken. Ik heb begrepen dat jullie bezig zijn in de gemeente met het thema discipelschap. Daar wat over nadenken. En ook mij is vanmorgen gevraagd om daar wat over te zeggen. En dat doe ik heel graag. En ik wil vanmorgen spreken over het thema het geheim van vruchtbare discipelen. Het geheim van vruchtbare discipelen. En daarom gaan we lezen uit het Johannesevangelie. U raadt het al, Johannes 15. Heel goed. Johannes 15 en daarna nog wat versen uit de Colossensebrief. Johannes 15. Johannes 15 vanaf vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader, zegt Jezus, is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Daar komt mijn thema vandaan. Dat u veel vrucht draagt en dat zal bewijzen dat u mijn discipelen bent. Ik lees nog vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dan gaan we naar de Colossensebrief. Daar lezen we ook nog een paar versen. De Colossensebrief. Ook daar spreekt Paulus over vrucht dragen. Colossense 1, te beginnen bij vers 9. Colossense 1, vers 9. Daar zegt Paulus tegen de gemeente van Colosse. Daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Hoofdstuk 2 vers 1, Colossense 2 vers 1. Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor velen die mij nooit een levende lijve hebben gezien. En waarvoor strijdt Paulus? Vers 2. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen. Om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van wijsheid en van kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt. Met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik zou het heel fijn vinden om nog even kort te bidden. Dank u wel, Heere, dat we die heerlijke liederen vanmorgen mochten zingen. We houden van zingen, maar meer nog, we houden van u. En dat is de reden dat we zingen. En vanmorgen verlangen we inderdaad dat u ons verzadigt met uw liefde en ons vervult met uw geest. Ook als we uw woord geopend en gelezen hebben en dit met elkaar gaan overdenken. Heer, u weet, ik als mens en wij alle als mensen zijn niet in staat om het woord echt tot op de bodem van ons hart te laten landen. Om onze ogen te openen voor deze heerlijke lessen over de wijnstok. Maar u kunt het. U bent de almachtige God. U kunt het geheim van vruchtbare discipelen, ook vanmorgen voor het eerst of opnieuw aan ons openbaren. Wat het betekent om deel te zijn van de wijnstok. En te delen in uw leven. En daarom wil ik bidden, als we met elkaar over dit thema nadenken, dat u mij leidt in het spreken, dat u ieder de genade geeft om te luisteren, ja wat meer is, om werkelijk met ons hele hart op u gericht te zijn. En dit een heilig moment mag zijn, waarin niemand minder dan u aan het woord komt. In Jezus' naam. Amen. Is het u wel eens opgevallen dat in dat hele bekende stukje over de wijnstok Jezus spreekt over drie soorten mensen die rondom de wijnstok te vinden zijn? De eerste groep, dat is de groep die er het slechtst aan toe is. Johannes 15, vers 2, waar staat: er zijn ranken die geen vrucht dragen. Ranken die geen vrucht dragen. Je zou kunnen zeggen, ze zijn los van de wijnstok, niet aangesloten op het leven en daarom geestelijk dood en brengen geen vrucht voort, zelfs niet de kleinste vrucht. Dat is de eerste groep. Daarvan zegt Jezus in vers 6, die gaat hij verzamelen, in het vuur werpen en ze verbranden. Mensen die wel rondom de wijnstok te vinden zijn, zichzelf misschien ook wel zien als deel van de wijnstok, of door anderen gezien worden als deel van de wijnstok, maar uiteindelijk hun leven lang vruchteloos blijven. Jezus zegt, die moeten zich geen illusies maken. Die worden genomen, in het vuur geworpen en verbrand. Naam christenen. De tweede groep, daar lijkt het verschil niet zo groot mee, maar het is een wezenlijk verschil. Een kwalitatief verschil. Dat zijn de ranken die weinig vrucht dragen. Maar het grote verschil is, ze zijn aangesloten op de wijnstok. Zij delen in het leven van de Heer Jezus. Zij krijgen de levenssappen van de onderstam in de ranken. En er is vooral veel blad en nog weinig vrucht. Maar Jezus zegt, maak je geen zorgen, mijn vader is de landman. Mijn vader is de wijngaardenier. En hij zal ervoor zorgen dat die rank gaat vrucht dragen. Hoe doet hij dat? Door te snoeien, ik heb dat meegenomen. Ook voor de jongeren. Hij snoeit. En God heeft twee snoeimessen. Een gouden snoeimes, dat is de snoeimes van het woord. Een gouden snoeimes. Het woord waardoor je denken vernieuwd wordt, waardoor je steeds meer gericht wordt op de Heer Jezus en je leven meer vrucht gaat dragen. God heeft ook een ijzeren snoeimes. die doet soms meer pijn. Dat zijn soms moeilijke omstandigheden in ons leven. Lijden, tegenslag. Waardoor we helemaal op Jezus geworpen worden. En we meer op niemand kunnen hopen dan op Jezus alleen. Fijn? Nee, niet echt. Nuttig? Als het Gods hand is? Jawel. Die reinigt Hij opdat zij meer vrucht dragen. De landman is een vakman. Broeders en zusters. De landman is een vakman. En hij weet hoe ons te reinigen. Dat wij van weinig vruchtdragende discipelen vruchtbare discipelen worden. Ja, zeg je, maar wat is dan die derde groep? Nou, die vindt u in vers 8. Johannes 15, vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. En u zult mijn discipelen zijn. Met andere woorden, een discipel die herken je aan... Ja, als het niet in de Bijbel stond, dan zouden we dat niet durven zeggen. Maar het staat in de Bijbel. Een discipel herken je aan veel vrucht. Gereinigd door het woord. En misschien, als het nodig is, onder handen genomen door de landman. Opdat wij meer vrucht dragen. En vanmorgen is mijn thema, ons thema, hoe word ik een vruchtdragende discipel? Of beter gezegd, een meer vruchtdragende discipel. En het geheim daarvan. En ik wil eigenlijk 4 dingen met u behandelen. Ik heb even 3 groepen genoemd. 4 dingen wil ik behandelen. Het eerste is het verlangen naar meer vrucht. Het tweede is de crisis of de spanning van veel vrucht dragen. Daar ga ik wat over zeggen, misschien herken je dat. De crisis, de spanning, de worsteling om meer vrucht voor te brengen. Als derde, het geheim. En als vierde, het leven van veel vrucht dragen. Het geheim van veel vrucht dragen. En vierde, praktijk van het leven van het veel vrucht dragen. Een beetje voor de mensen die van structuur houden. Dat is een beetje de lijn. Ik hoop me eraan te houden. We beginnen met het verlangen naar veel vrucht. Vanmorgen opende ik mijn Bijbel. Ik ben in mijn stille tijd bezig in Psalm 119. En het eerste vers wat ik las was deze. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw belofte. Dat is nogal een uitspraak. Mijn ziel is bezweken van verlangen. Ik hoop vanmorgen, zoals je hier zit, dat je dat herkent. Ik ben iemand die een groot verlangen in zich omdraagt. Ik heb een verlangen om de Heer Jezus beter te leren kennen. Ik heb een verlangen om vrucht te dragen voor Hem. Ik hoop echt dat het op je verlanglijstje staat. Want ik denk dat verlangen, het verlangen naar groei, dat is het teken van leven. Toch of niet? En waar geen verlangen is, in ons persoonlijk leven, maar ook in ons gemeenteleven, als er geen verlangen is naar meer van Jezus Christus in ons leven, dan is er dodigheid en gezapigheid. En dat is vreselijk. En dat is niet echt een bewijs van leven. Het tegenovergestelde. Wij wonen tegenover een grote kastanjeboom. En van de zomer was het nogal droog, hè? Voorjaar, zomer. En je zag, zeg maar, in mei, juni, die groene bladeren, die grote bladeren. En die kleine bolsters, ze waren nog klein, hingen daaromheen. Maar de regen bleef maar uit. Weken bleef de regen maar uit. En je zag in het voorjaar, in de zomer, terwijl het blad groen behoort te zijn en die bolsters behoren te groeien. Die moeten, zeg maar, bulken van het leven eigenlijk. Die verschrompelden en het blad werd bruin. En die takken gingen hangen. En je zag die kleine vruchtjes, of die vruchtjes in wording, die zag je gewoon ineen krimpen. Verschralen. Het is eigenlijk een, als je van natuur houdt, het is pijnlijk om te zien. Het is een mooie boom. En wat gebeurde er? Ergens in augustus begon het te regenen. En behoorlijk te regenen. Ook op die boom en rondom die boom. En, Ik had het idee, het was natuurlijk niet zo, maar in mijn beleving, als ik bij die boom had gaan staan, dan had ik misschien wel het geluid gehoord van die zuigende wortels. Het was echt alsof die dat water opslurpte gewoon. En binnen een aantal dagen zag je die bladeren iets groener worden en zag je die vruchtjes bijkomen. En nu, er vallen massaal kastanjes uit. De dak van mijn auto is gebutst aan alle kanten, want mijn auto staat er vaak onder. En die vruchten, ze zijn er gekomen. Dus in een tijd van droogte is er een verlangen gegroeid, een honger gegroeid in die boom naar water. En op het moment dat het water valt, dan slurpt het water op en brengt het naar de wortels. Verlangen, broeders en zusters, nog een keer. Het verlangen naar meer groei en meer vrucht in ons leven is het kenmerk van leven. Zonder verlangen geen groei. Zonder verlangen niet meer vrucht. Nog even een ander voorbeeld. Misschien spreekt dat een beetje tot de verbeelding. Wij zijn vader en moeder van een zoontje van 9 maanden. En dit is een beetje die fase dat ze willen gaan eten wat volwassenen eten. Of wat de andere kinderen eten. Mijn vrouw was van de week op het consultatiebureau. En dan zei, nee, hij moet echt, pas bij 1 jaar mag hij dit eten. En pas bij 14 maanden mag hij dat eten. Goed, het is onze derde en we eten met elkaar aan tafel. En we hebben die hoop gewoon een beetje opgegeven. Alles wat maar een beetje in bereik van hem hangt, dat steekt hij in zijn mond. Van de week waren we aan het wandelen en mijn vrouw had donutsen gekocht, van die gesuikerde donutsen. En ik liep daarmee en hij kwam bijna uit die wandelwagen. Ik wil dat hebben. Nou, er zijn hier moeders die dat misschien helemaal voor zich zien. Ik doe het nog niet altijd moeilijk en ik steek dat lekker in zijn mond, lekker die suikertjes. En heerlijk heeft hij ervan genoten. Als we aan het eten zijn en hij zit op mijn schoot of in de stoel naast ons, hij slaat zijn handen in de hutspot, in de macaroni en steekt het in zijn mond. Het schijnt allemaal niet zo te mogen, het is allemaal nog te vroeg, maar ik vind het toch een heel gezond teken. Ik vind het een heel gezond teken. Als ik soms ouders hoor die kinderen hebben die niet willen eten, wat een geploeter. En ik denk, Heere, ik dank u voor het feit dat hij gezond is en dat hij een verlangen heeft naar eten, naar vastvoedsel. Zo is het met een christen ook. Ja, dat is de toepassing van het leuke verhaaltje. Zo is het met een christen ook. Hij verlangt, als het goed is, zij verlangt naar vast voedsel. Om te groeien. En om meer van de Heer Jezus te leren kennen. Peter zegt, verlang vurig als pasgeboren kinderen. Naar de zuivere melk van het woord. Of ben je tevreden? Ja, ik heb Jezus leren kennen. Ja, dit is het. Ik ben nu een aantal jaar met hem onderweg. Dit is het. Of zegt u in Psalm 119, mijn ziel is bezweken naar verlangen van uw heil. Het is wel goed om naar binnen te kijken. Ken ik dat verlangen? Paulus had het in ieder geval voor de gemeente van Colosse. Daarom heb ik het gelezen. Hij zegt, ik dank God voor wat hij onder jullie gedaan heeft. Ik zie de goede orde onder jullie en de vastheid van jullie geloof in Christus. Prachtig toch? Die gemeente is er. Nee, die is er niet. Maar, zegt hij, jullie moeten ook weten hoe groot de strijd is die ik voor jullie voer. Paulus, hoezo moet je strijden? We zijn er toch? Nee, zegt hij, ik voer een strijd opdat jullie meer mogen gaan zien, Colossense 2 vers 1 en 2, van het geheimenis van Christus. En dat jullie vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat is mijn verlanglijstje voor de gemeente van Colosse, zegt hij. Meer wijsheid, meer geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. In elk goed werk vrucht draagt. En groeit in de kennis van hem. Dat was het verlangen van Paulus als leider voor de gemeente. In elk goed werk vrucht. Ik zie de vrucht onder jullie. Ik zie de liefde. Ik zie het geloof. Ik zie de hoop. Maar er is meer. Ik verlang dat jullie in elk goed werk vrucht dragen. En groeien in de kennis van hem. Het is een tekst over groei in de genade die je in elke brief in het Nieuwe Testament vindt. Niet alleen bij Paulus. Het waren geen volmaaktheidsdrijvers, maar ze spoorden de gemeente aan om te verlangen, zoals dat jongetje van 9 maanden en die kastanjeboom. Ik heb het water nodig. Ik heb de voeding nodig uit de wijnstok. Ik wil niet alleen een globale discipel zijn. Ik wil een totale discipel zijn. Heer Jezus, Johannes 15 vers 8, dat staat op mijn verlanglijstje. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt. En mijn discipelen bent. Ja, ik hoop gewoon dat het de taal van je hart is. Je hoeft het niet hardop te zeggen, maar als je hier zo zit en zegt, ja, dat klopt. Het is misschien een beetje ondergesneeuwd geraakt. Misschien ben je druk geraakt met andere dingen in je leven. Maar je zegt, als je een diepteboring in mijn hart doet, dat is het wat ik verlang. Geweldig, prijs de Heer. Ik wil een totale discipel zijn. En als je zegt, als ik eerlijk ben, ik zit hier vanmorgen, maar mijn ambities, mijn verlangens, die zijn ingestort. Je staat tegen me aan te praten, maar het gaat eigenlijk langs me heen. Dan zou ik je willen vragen, broeder, zuster, als je de Heer Jezus kent, of als je de Heer Jezus niet kent, en zegt, ik zit hier, maar eigenlijk weet ik helemaal niet of ik vrede heb met God. Dan is er vanmorgen redding voor je. Of als het ingeslapen is bij je, dan is er vanmorgen nieuw leven beschikbaar. Want zijn verlangen naar jouw groei, naar uw groei, is veel groter dan jouw verlangen naar groei. Sterker nog, de landman zegt, ik ben een vakman. En misschien zeg jij, die snoeischaar zie ik niet zo zitten. Maar je moet niet zozeer naar die snoeischaar kijken, je moet naar de ogen van de landman kijken. Hij zegt, ik verlang dat er vrucht is, zoete vrucht, waarin Jezus zichtbaar wordt. Ik denk dat dat trouwens vrucht is, tussen twee haakjes. Meer van Jezus in ons leven. Dus als mensen je zien en mensen met je optrekken, dat ze proeven. Hij of zij leeft in nauwe verbondenheid met Jezus Christus. Iemand zei het ooit zo, I see Christ in your eyes. Dat. Niet zozeer meer woorden, meer kennis, maar meer vrucht. Ga naar de spanning, de worsteling van het veel vrucht dragen. Want het kan zijn, terwijl ik net sprak over verlangen, dat je zei, nou dat verlangen ken ik wel, of heb ik ook wel gekend, maar ik vind het toch een spannend terrein. Ik heb daarna gestaan. Ik ben aan de gang gegaan met bijbelstudie, met gemeentewerk. Ik heb het in mijn gezin geprobeerd, ik heb het in mijn huwelijk gezocht. Maar ergens ben ik daarin vastgelopen. De Bijbel zegt dat we van kracht tot kracht steeds voortgaan. Maar als ik eerlijk ben, is het in mijn leven meer van klacht tot klacht. Een crisis in de groei, in discipelschap. Herken je dat ook? Het verlangen, maar ook de crisis. De worsteling. Ik houd mijn stille tijd. Ik ga naar de Bijbelstudie. Ik leer zelfs Bijbelteksten uit mijn hoofd. Ik ben zelfs betrokken bij evangelisatie. Ik probeer Christus te gehoorzamen. Hem na te volgen. Maar toch struikel ik nog zo vaak. Moet ik aan het eind van de dag zeggen, Heer, het is toch weer zo anders gegaan dan ik had gehoopt. En dit is geen zware praat, hè? Maar ervaring in ons leven. Ik verlang naar het goede, maar ik zoek naar de krachtbron. Waar is dan die levensbron? Waar zijn dan die sappen uit de wijnstok die maken dat er meer vrucht in mijn leven komt? Ik verlang het wel, maar ik worstel ermee. Paulus zei, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En hij roept uit, ik ellendig mens. Is dat dan het profiel van een christen? Hij verlangt, maar het faalt. Nee, Nee, want dat vinden we niet in het Nieuwe Testament. Maar ik ervaar het wel zo. Het zou kunnen. Of misschien zeg je, ik heb dat vaak zo ervaren. Ik span me in om een vrouw lief te hebben. Om de minste te zijn. Ik span me in om mijn man te dienen. Ik doe mijn best om mijn geduld te bewaren naar mijn kinderen. Als het voor de zoveelste keer misgaat. Ik wil zo graag die collega lief hebben. Maar er hoeft maar wat te gebeuren of in mijn hart is er toch weer iets van wrevel. En ik ben er ernstig mee. Maar toch, ik worstel. En in die worsteling, en in die zin kan ik zeggen dat ik dat ook wel uit mijn eigen leven ervaren heb, kun je gefrustreerd raken. Je kunt zelfs cynisch raken. Gedesillusioneerd. Gedesillusioneerde discipelen die bestaan. Toen ik net op de weg was met de Heer, toen, maar nu, ben teleurgesteld. In mezelf, ja zeker. In anderen ook. Maar ook wel ergens in God. Omdat ik niet begrijp hoe dan wel te groeien. In heiligheid, in liefde, in geduld. Ik heb vaak gebeden om kracht. Maar waar bent u, Heer? Ik geef er maar wat woorden aan. Hè. Misschien beleeft u dat anders. Hè. Misschien ben je een andere persoonlijkheid. Maar herken je een beetje wat ik beschrijf? Ik vind het in de Bijbel. Ik noemde net wat tekst uit Romeinen 7 van Paulus. Het vlees begeert tegen de geest, zegt Galaten 5. De vrucht van de geest staat tegenover de werken van het vlees. Er is een strijd gaande in een christen. Nou, als eerste zou ik tegen je willen zeggen, prijs de Heer dat er een strijd gaande is. Er is misschien een tijd in uw leven, in mijn leven wel geweest, dat er geen strijd was. Dat het alleen vlees was. Vlees, vlees, vlees. Maar toen je opnieuw geboren bent, kwam er geest in je. En toen ontstond er een strijd. Strijd is een teken van leven. Halleluja. Zonder strijd, broeders en zusters, geen overwinning. Wees bemoedigd. Zonder strijd geen overwinning. Maar hoe kan ik in die strijd toch groeien? Nou, u moet bedenken dat wat wij als groei zien niet altijd groei is in Gods oog. Waar ik denk van, dit gaat helemaal fout deze maand. Daar kan God wonderlijk als hij is iets tevoorschijn brengen. Iets aan nederigheid, iets aan gebrokenheid, iets aan geduld. Wat een heerlijke vrucht is van Jezus in ons leven. Het gaat vaak ook door de strijd heen. Dat is het tweede wat ik erover zeg. Het gaat vaak door de strijd heen. En toch zeggen, ja, dat geloof ik broeder, dat geloof ik. Maar toch is nog mijn vraag, wat is dan nu het geheim? Want in dat spannende terrein, van veel vrucht willen dragen. Ik heb het niet over superchristenen of over zonderloze christenen, maar over veel vrucht dragen, waar Jezus over spreekt. Dat is ook een gevaarlijk terrein. Dat wil ik vanmorgen ook even zeggen. Je kunt in dat verlangen naar meer van Jezus open komen te staan voor verkeerde invloeden. En ik zie mensen knikken, die zullen het misschien herkennen. Het kan zijn dat je gaat denken, dit heb ik nodig, die cursus. Of ik moet die preken luisteren. Of iemand moet me de handen opleggen. Of meer aan de andere kant van het spectrum. Dat je meer ritualistisch aan de gang gaat. Weer wettisch wordt. Ik zie een tendens ook nu in de kerk. Mensen zich onderwerpen aan de geboden van het Oude Testament. Bestemd voor het volk Israël. Mijns inziens. En eigenlijk hopen via die weg van rituelen. Via die weg van de schaduwen. Meer groei in hun leven te zien. Dat was de situatie in Kolosse. En daarom schrijft Paulus een brief. Hij zegt, ik dank Ik zie jullie verlangen, maar ik ben ook bezorgd. Hij zegt, pas op dat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Filosofie, overlevering van mensen, allerlei zaken waarin die christenen uit Colosse dachten, dat is het geheim. Jezus plus. Ik heb Jezus nodig, plus nog iets anders. Maar het echt, ik hoop dat je daar van harte mee instemt. De gemene delen van al die plussen is, het werpt je allemaal op een bron die te vinden is in jezelf. Of op een bron buiten jezelf, maar ook buiten Jezus. En Paulus heeft voor de Colossenzen maar één antwoord. Hij zegt, het is in Christus alleen. Het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid woont. En hij zegt in hoofdstuk 2, ik smeek dat jullie het geheim mogen leren kennen van Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Met andere woorden, werkelijke geestelijke groei heeft maar één bron en kent maar één geheim. Die is geworteld in niemand minder en niemand meer dan Jezus Christus. En ik hoop dat je van jezelf dat helder hebt. Bij hem moet ik zijn. En in hoofdstuk 1 vers 27, we hebben dat net niet gelezen, maar vind ik bijna de mooiste tekst uit Colossenzen, zegt hij, Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. En daarmee komen we bij het geheim. Bij het derde aspect van deze morgen. Het geheim van veel vrucht dragen. Want het geheim is eenvoudig. Het geheim is eenvoudig. De moeilijkheid zit hem in de eenvoudigheid. Het is niet een zaak van leg mij het eens uit. Dan snap ik het en dan praktiseer ik het. Het is een zaak van openbaring. Dat je het gaat zien. Dat God je laat zien. Het is in Jezus en in Jezus alleen. Ik was jaren geleden op een conferentie voor geestelijke groei en opwekking en herleving. En er was een thema over het geheim van opwekking. En ik zat vooraan. Ik had mijn boekje mee, mijn Bijbel mee. Ik zeg het niet goed. Ik heb die lezing later geluisterd. Ik was niet op die conferentie, ik heb hem later geluisterd. En ik zag de titel op YouTube en ik dacht, die moet ik luisteren. En ik begon ijverig mee te schrijven en ik dacht, deze prediker die gaat mij vertellen hoe ik tot een vruchtbaar leven kom. Hoe ik die strijd en die worstelingen overwin. En ik dacht, hij geeft mij 5 stappen en als ik die 5 heb doorlopen, dan ben ik er. Maar hij had maar 1 antwoord. En ik ging eigenlijk, ik was toen die preek klaar was, was ik eigenlijk een beetje gedesillusioneerd. Ik dacht, ja, dat wist ik allemaal al. Ik snapte het met mijn verstand, maar ik zag het niet. Zijn antwoord was, het geheim van vruchtbaarheid, het geheim van opwekking, persoonlijke opwekking is, maak Jezus tot je levensbron. Ja, die zin had ik misschien nog niet letterlijk zo gehoord, maar dat kende ik al lang. Het leek zo eenvoudig. Maak Jezus tot je levensbron. En toch is dat een hele belangrijke waarheid. En daarmee ben ik eigenlijk terug bij Johannes 15. Want wat is nu het geheim van de wijnstok? Hebt u wel eens gehoord van Hudson Taylor? Ja, net werd de naam van OMF genoemd hier, hè? De oprichter van de China Inland Mission, later OMF, ging als jonge zendeling, Engelsman, naar China. Gaf alles op, ging daarheen. Wat een groot werk heeft deze man verricht. Prachtige biografie over hem geschreven, De Man Die God Geloofde. Echt een geweldig boek om in de herfstvakantie te lezen. Als je het nog nooit gelezen hebt. Hudson Taylor, zendeling, werkte 15 jaar onafgebroken in China nadat hij daar voor het eerst heen ging. En u raadt het nooit, hij belandde in een grote vertwijfeling. Hij schreef aan zijn moeder een brief en hij zei, ik moet voortdurend betreuren dat ik op zo'n grote afstand van mijn meester blijf. En ik zo langzaam leer hem na te volgen. Wat kom ik veel te kort? Hier zie je die crisis. Mogen God mij helpen om hem meer lief te hebben. Ik leer dieper dan ooit mijn slechte hart kennen. Op een gegeven moment kreeg hij een brief van een collega-zendeling. En die schreef over de inwonende Christus. Christus die in de christen woont. En plotseling, en hier komen we wat mij betreft bij een belangrijk geheim, ging voor Hudson het licht op. En hij zag in dat hij jarenlang had geprobeerd in eigen kracht het nieuwe leven te leiden. Hij had geprobeerd de levenssappen uit de wijnstok te trekken. En faalde. Maar toen, bij het lezen van die brief van die broeder, zag hij ineens, ik ben een eenheid met de Heer Jezus Christus. En hij schrijft, toen ik dacht over de wijnstok en de ranken, ons thema van vanmorgen, kwam er een zee van regelrecht licht in mijn hart. En hij zegt, luister, wat een grote vergissing leek het nu dat ik het zoete druivensap uit hem had willen trekken. Maar nu zag ik, Jezus zou mij nooit verlaten, dat wist hij al, schrijft hij, maar nu zie ik dat ik een deel ben van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn beenderen. En de wijnstok, besef ik, is niet alleen de stam en de wortel, maar alles wat eraan vast zit. Wortel, stam, maar ook takken, ranken, twijgen, bladeren, bloemen, vruchten. Dat alles is Jezus. Hij zag, ik ben een eenheid met Jezus. Plotseling ging voor hem het licht op. Toen Jezus zei, ik ben de wijnstok en u bent de ranken, bedoelde hij niets anders te zeggen. Samen zijn wij de wijnstok. Want een rank die aan de wijnstok verbonden is, of die nou veel vrucht of weinig vrucht voortbrengt, is een deel van de wijnstok. Als wij voor een wijnstok staan, stel dat hier staan hier een rijtje van die druivenplanten, dan zeggen we niet, hey, hier heb je de wijnstok en daar heb je een rank. Misschien zeggen we dat zo, maar we bedoelen, het is een eenheid. Die rank is onderdeel van de wijnstok. Toen ik vanmorgen binnenkwam, zei u niet, hey, er is Leander, daar loopt zijn hoofd en daar een arm en daar een been. En weet je wat de Heer Jezus zegt? Ik ben het hoofd en jullie zijn de ledematen. Met andere woorden, we zijn één. Is er een grotere eenheid dan het menselijk lichaam? Bestaande uit allerlei gewrichten, botten, spierweefsel, organen, noem maar op, allerlei ledematen. En God heeft die tot een eenheid gesmeed. En we praten over het menselijk lichaam als over een eenheid. We zeggen dat is Hans, dat is Peter, dat is Klaas, dat is Margriet. Bestaande uit heel veel leden. Het hoofd, het aansturingscentrum en het lichaam. En Hudson Taylor zag, en dat is denk ik het geheim van de wijnstok. Ik strek me zo uit naar het hoofd. Ik strek me zo uit naar die sappen in die wijnstok. Maar ik moet gaan zien, ik mag gaan zien dat ik onderdeel van zijn leven ben. Ik ben één met Christus. Toen ik tot geloof gekomen was, was ik heel fanatiek in het leren van Bijbelteksten. En ik leerde allemaal teksten, vooral uit het Nieuwe Testament, waarin staat in hem. Of hij in mij. Of ik ben een woning van God in de geest. Of Christus in u. Maar eigenlijk zag ik niet goed wat dat inhield. Ik leerde dat uit mijn hoofd. Ik zei tegen anderen dat ik het heel mooi vond. En ik vond het ook mooi. Maar ik besefte niet de werkelijkheid daarvan. En als ik nu terugkijk, ik ben nog maar net op weg en ik moet nog heel veel leren. Maar toen denk ik dat ik mijn christenleven beleefde als één grote poging om de Heer Jezus na te volgen. Ja, zegt u, dat is toch de bedoeling bij een discipel? Maar voor mij betekende dat, ik doe hem na, ik imiteer hem, ik strek me zoveel mogelijk uit naar hem. En ik probeerde die principes in mijn leven toe te passen en daar was ik druk mee en ondertussen vroeg ik God om kracht en om zegen. Maar als je mij eerlijk had gevraagd, Leander, leef je in overwinning, leef je in geestelijke vruchtbaarheid, heb je rust, is Jezus je levensbron? En ik had je een eerlijk antwoord gegeven, dat is maar de vraag of ik dat gedaan had. Dan moet ik zeggen, nou, ik ben heel erg druk om achter Jezus aan te gaan. En ik probeer zo goed mogelijk mijn Bijbel toe te passen in mijn leven, in mijn huwelijk en in mijn gezin. Maar innerlijk was ik onrustig. Ik probeerde Jezus na te doen. Na te volgen. En dat is ook het beeld van discipelschap wat velen hebben. Er is een rabbi en je moet er achteraan. Je moet zorgen dat je dicht bij hem blijft. Als de rabbi de bocht om gaat, moet jij de bocht om. Raak hem niet kwijt. En even voor de helderheid, zo zag het er ook uit hè, toen Petrus en Johannes achter Jezus aangingen. Maar wij leven in een andere tijd. Jezus heeft gezegd, de rabbi gaat weg. Ik ga heen naar mijn vader. Maar ik zal jullie geen wezen laten. Ik kom terug. Hoe? Ik stort mijn geest uit. En wat er dan gebeurt, dat begrijpen jullie nu nog niet, zei hij. En ik begreep het lang ook niet. Ik dacht, was Jezus maar op aarde, dan kon ik achter hem aan. En ik denk dat veel christenen dat denken. Maar weet u wat Jezus gezegd heeft? Ik stort mijzelf in jullie uit. En wij worden een eenheid. Mijn geest komt in jouw menselijk lichaam wonen. Waardoor we niet meer achter iemand aanwandelen, maar waardoor we aangesloten zijn op de levensbron. Paulus noemt dat op zoveel plaatsen Christus in u. Jezus woont in je. En dat betekent niet dat ik hem 's morgens in mijn binnenkamer ontmoet en vervolgens naar mijn werk ga en dan 's avonds thuis kom en dan ontmoet ik hem weer in mijn binnenkamer. Maar dat als ik de binnenkamer dicht doe en ik ga naar mijn werk of naar mijn studie, dat hij erbij is. En dat waar ik ga, naar mijn werk, naar de Albert Heijn, achter het stuur, Heer Jezus, u woont in mij. U zegt, ik ben het hoofd. Jullie zijn het lichaam. En Paulus zegt, jullie moeten weten hoeveel ik worstel op mijn knieën, dat jullie dat gaan zien. Zodat je niet meer verlangt naar andere bronnen die jou geestelijk verder moeten helpen, maar naar Jezus alleen. Efeze 5 zegt zelf, wij zijn leden van zijn lichaam, vlees van zijn vlees en been van zijn been. We zijn op een organische manier met Jezus verbonden. Heb je zo eens voor de spiegel gestaan? 'S morgens? Heren, ik zie het niet aan de buitenkant. Maar ik dank u dat uw woord zegt dat ik een woning van God in de geest ben. Dat u in mij woont. En dat waar ik ben, daar bent u. En zo leer ik met u te wandelen. Misschien nog één beeld wat het wat verduidelijkt. Daar heb ik ook iets van meegenomen. Paulus zegt in de Romeinenbrief, wij zijn één plant met Jezus geworden. Daar heb je ook de eenheid. Romeinen 6 vers 5. Daar gebruikt Paulus, broeders en zusters, het beeld uit de tuinbouw. Ik denk bijvoorbeeld ook het beeld van de wijnstok. En hij zegt, we zijn één plant met hem geworden. Nou, wat betekent dat? Een bovenstam, een vreemde bovenstam, is op een onderstam het leven van Christus geënt. Stel dat dit de onderstam is. Ik heb het meegenomen. Christus. De bron van leven. Hier zit de kracht in. De eeuwige kracht. De goddelijke kracht. Het goddelijke leven. Wat gebeurt er? Ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt het beeld van enten gebruikt. Hè? De christen. Dat is het tijdperk van de gemeente. Die wordt uit Adam gesneden en in Christus geënt. En Paulus zegt, zodat wij één plant met hem zijn. Wat betekent dat? Hier is Christus en op het moment dat ik voor het eerst mijn vertrouwen op Jezus stel, opnieuw geboren word, wat gebeurt er dan? Dan wordt mijn leven op dat van hem aangesloten. De NBG zegt, Romeinen 6 vers 5, wij zijn met hem samen gegroeid. Mooi hè? We zijn één met hem. En dat geweldige wonder. Want dit is Christus en dit ben ik. Het zijn twee verschillende wezens, om het zo te zeggen. Maar ze vloeien samen tot één wezen. En daarom spreekt de Bijbel op talloze plaatsen over ik in Christus en andersom Christus in mij. En dat is niet een theoretische waarheid, maar dat is een waarheid die ons leven mag veranderen. Want als dit waar is, broeders en zusters, dan deel ik in de sap en in de wortel en in de vettigheid van de onderstam. Dan ben ik één met hem. En natuurlijk, deze is er voor het leven, deze is er voor de kracht. Ik heb even onderzoeken op internet, hoe doen ze dat? Ze kiezen een onderstam uit die sterk is, die krachtig is en die bruisend leven heeft. Nou, dat is het beeld van de Heer Jezus. En dan kiezen ze vervolgens een bovenstam uit in de tuinbouw die een goede vrucht heeft. Een specifieke vrucht. En dat is wat er gebeurt. Door zijn leven in ons komt er hier vrucht. En die vrucht bij iedere christen is anders. Want we zijn verschillende mensen. Zoals je ook verschillende bovenstammen hebt. Maar er komt één vrucht. Eén leven. We zijn één met hem. En dit is zo geweldig als je dat weet op je werk. Heer, ik zit hier tussen collega's die u allemaal niet kennen. Maar ik dank u dat ik één ben met u. En dat u door uw geest in mij woont. Dat ik nooit alleen ben. Ik hoef niet achter u aan te rennen. Zodat ik bang ben om u kwijt te raken. Maar Jezus zegt, hij zal in u zijn. En hij zal bij u blijven tot een eeuwigheid. En toen dat bij mij een beetje landde, ik zei net al, ik moet nog heel veel leren, toen kwam ik geestelijk tot rust. Toen zag ik, het is niet alleen voor mij volbracht op het kruis, maar Jezus heeft het ook in mij volbracht. Mijn rechtvaardiging is er door Christus, maar ook mijn heiliging is er door Christus. En daarom wil ik wandelen met hem en mijn levenssappen slechts trekken uit hem. Dat is een bevrijding. Misschien zeg je, prachtig, ik zie het terug in de Bijbel. Maar hoe werkt dat dan nu in het leven? Dat was mijn laatste punt, daar wil ik nog een paar minuten wat van zeggen. En dan stop ik. Hoe werkt dat in het leven? Ik ben daarvoor in Colossenzen 2. Hoe werkt dat nu in het leven? Zo'n eenheid met de Heer Jezus zijn. Ik vond een theoloog die had gezegd, ik geef het tussen haakjes nog even mee, die had gezegd, het christelijk leven is niet imitatie, niet nadoen, maar participatie. Je deelt in het leven. Jezus is je levensbron. Hoe werkt dat in de praktijk? Nou, Paulus zegt in Colossenzen 1, vers 27. Hij zegt daar, Christus in u. De hoop op de heerlijkheid. Andere vertalingen zeggen, Christus onder u. Mijn eerste advies, hoe werkt het in het leven? op grond van het woord. Eén is, begin je dag 's morgens met je te verwonderen en te aanbidden voor die geweldige positie in hem. Dank u wel, Heer Jezus, dat ik één ben met u. Daar begint het christelijk leven. Daar mogen we van genieten. Hij is altijd bij mij. Niet alleen in mijn binnenkamer, maar 24 uur per dag. Onze geest is verenigd met hem. Dat is één. Dat is het eerste. Geniet daarvan. Begin je dag daarmee. Denk niet, er wacht vandaag heel veel werk op me. Heere, help me. Heere, help me. Heere, ik dank u dat u erbij bent. In plaats van te worstelen en te bidden om zegen en om kracht en om leiding. Heere, ik dank u dat ik één ben met u, Heer Jezus. Dat uw levenssappen in mij zijn. En dat u belooft om mij te leiden. Hij zal je de weg wijzen in heel de waarheid. Ik sta mezelf zo in de weg. Als ik maar meer zou zien wat het betekent. Dat ik één ben met hem. Dat is één. Begin je dag om je daarover te verwonderen. Daar begint het leven. In de rust. Twee. Dus één zou je kunnen zeggen. Je bent in hem. Verwonder je daarover. Mijn tweede advies. Blijf in hem. Ja, zeg je. Kan je dan los? Nou, positioneel niet. Hij zal bij u blijven tot een eeuwigheid. Halleluja. Maar in de ervaring van het dagelijks leven kunnen we hem wel kwijt zijn. Dat we in mijn geval voor hem uit gaan lopen. Voor hem uit gaan lopen. En dan raak ik vaak in een kramp. Geen krachtchristen, maar een krampchristen. Ik ga naar een verjaardag en op die verjaardag moet getuigd worden van de Heer Jezus. Want er zitten allemaal ongelovigen. Heere, help me vanavond om te getuigen. Want u hebt gezegd dat we moeten getuigen. En ik zit er op die verjaardag met maar één vraag in mijn hoofd. Hoe kan ik die oom van mij aan de overkant nu eindelijk eens het evangelie vertellen? En als het lukt. Gelukt. En als het niet lukt, dan zeg ik, Heere, vergeef me, het is me niet gelukt. Weet je wat ik dan doe? Dan probeer ik zo'n goede rank te zijn. En ik pers de vruchten uit mezelf. En het lukt niet. In plaats daarvan mag ik steeds meer leren. Dank u wel, Heer Jezus, dat u vanavond ook op deze verjaardag bent. Dank u wel dat uw kracht mijn kracht is. Niet ik wil zozeer getuigen, Christus wil getuigen. En Heer, ik ben voor u beschikbaar. Gebruik mij. Als er dan geen moment is, dan leg ik het aan het einde van de avond terug in de handen van de Heer. Ik was beschikbaar. Jezus zegt, blijf in mij. Blijf in mij. En ik in u. Dat is het christelijk leven. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt, hoort u het? Veel vrucht. Halleluja. Ik blijf slechts in u. Dat is een leven van voortdurende overgave. Op het kantoor, achter het stuur, terwijl je bezig bent in je huishouden. Heren, ik dank u dat u erbij bent. Ik overzie het even niet meer, maar u wel. Heren, help me om geduldig te zijn. Heer Jezus, u bent de volmaakte geduldige. Laat uw geduld mijn geduld zijn. Blijf in hem. Voortdurend in hem. De Colossensebrief zegt, wandel in hem. Mijn derde advies. Geworteld, mijn advies, ik zeg het verkeerd, Paulus zegt het. Geworteld en opgebouwd in hem. Colossense 2, vers 7. Geworteld en opgebouwd in hem. Ja, dat is wel wat moet gebeuren. Want als een landman, een vakman, zeg maar de bovenstam op de onderstam ent. Zoek het op Google. Weet u wat dan de prioriteit is? Hij wint hier zo'n doek omheen. Ik kan niet met één hand, maar hij wint hier zo'n doek omheen. En de bedoeling is dat deze twee samen groeien. Zo snel mogelijk en zo sterk mogelijk. Weet u waarom het scheef gedaan is? meer oppervlak, meer contact. Mooi, hè? Meer contact. Die twee moeten samengroeien. Weet u waar de rank mee bezig moet zijn? Hij moet bezig zijn met zijn verbondenheid aan de wijnstok. En dan komt de rest goed. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de wijnstok? Daar was over nagedacht. Wie is er verantwoordelijk voor de wijnstok? De landman. Het is zijn wijnstok. Voor wie is de vrucht? Voor de landman. Wat is onze verantwoordelijkheid, zegt Jezus? Blijf in mij. Ontspannen, hè? Ik zit maar naar die vruchten te kijken. Blijf in mij. Geworteld en opgebouwd. Dat betekent dat deze verbinding moet sterker worden. Dit contact moet worden aangehaald. Dit. Zodat het leven van de een vloeit in de ander. Geworteld en opgebouwd in hem. Door voortdurend jezelf aan hem te geven. Voortdurend. Meerdere keren per dag. En als laatste. Wees, hij zegt dan aan het einde van vers 7, vind ik zo mooi. Dat is eigenlijk mijn vierde advies voor het leven van veel vruchtdragen. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Als je dit beseft. Als u zo verlaat en zegt, ik ben een eenheid met de Heer Jezus. Zo meteen de zaal verlaat. En het leven ingaat. Dan kan ik eigenlijk alleen nog maar danken. Natuurlijk, ik mag dingen, Vader, om dingen vragen. Vraag wat u maar wilt, zegt Jezus. En dat is niet altijd eenvoudig, hè? Want wat is Gods wil? Die vragen kennen we allemaal. Maar het begint niet met vragen, het begint met danken. Het begint met danken. Corrie ten Boom kon daardoor danken voor de luizen. Omdat ze wist, ik ben niet alleen in deze barak. Maar Christus is hier. Want ik ben één met hem. Kent u dat leven van dankbaarheid? Ik eindig met die uitspraak van Hudson Taylor. Kan Christus dan rijk zijn en ik arm? Als hij rijk is, dan ben ik rijk. Als hij gestorven is, dan ben ik gestorven. Als hij is opgestaan, dan ben ik opgestaan. Als hij in de hemel is gezeten, dan zijn wij met hem in de hemel gezeten. Als hij straks verschijnt in heerlijkheid, dan verschijnen wij als zijn lichaam met hem in heerlijkheid. Zijn wij gezegende mensen of zijn wij gezegende mensen? Amen.